Waar zijn we, Wouter?
We lopen nu door de Stichtse Vrije School in Zeist. Een school voor voortgezet vrij schoolonderwijs. En daar geef ik les. Dat is ontzettend leuk om daar les te mogen geven. En dat doe ik nu al 15 jaar. Kwam ik laatst tot mijn schrik achter. Dus ergens houdt iets me hier.
En je hebt mij benaderd dat ik vandaag langs moest komen. Maar waarom?
Nou, ik geef les en ik ben natuurlijk ook bezig met het thema van goh, hoe ga ik als docent om met artificiële intelligentie? En dat is toch ook wel echt een vraag waar ik naar zoek. En jij bent de vragensteller en jouw vragen roepen nieuwe vragen op, waardoor ik zelf weer een stukje wijzer word. Dus daarom dacht ik, ja, misschien moet jij maar eens een keer met mij en een leerling in gesprek gaan.
Okay. Welkom bij een nieuwe aflevering van de NIVOS-serie AI, het pedagogisch appel. Mijn naam is Janja Pubeek en in deze aflevering bezoek ik Wouter Modderkolk op de Stichtse Vrije School in Zeist.
Ja, leren is een sociaal proces, dus gebruik daar de resources voor, zou ik zeggen, die je tot je beschikking hebt. En ik wil natuurlijk wel weten, is uiteindelijk het werk van iemand zelf?
Wouter dacht bij het nakijken van een essay dat ChatGPT een deel van het stuk geschreven had.
Dit hoort er nou helemaal bij. Doordat AI in de wereld is gekomen, moet je als leerlingen ook je eigenlijk wel gewoon kunnen bewijzen wat je hebt geschreven.
Zowel Wouter als de leerling gaan met mij over dit pedagogisch moment in gesprek. Je reist elke ochtend 1,5 uur om op deze school te komen?
Ja.
En je moet ook 1,5 uur terug?
Ja.
Waarom doe je dat?
Ja, het is gewoon echt een hele leuke school.
Wat is er leuk aan de school?
Ja, de sfeer is heel gezellig. Hoe leraren en leerlingen met elkaar omgaan is heel erg fijn. Er is heel weinig prestatiedruk. Naar mij in ieder geval minder prestatiedruk dan in tegenstelling tot de scholen bij mij in de buurt. Daar zijn ze heel erg gericht op presteren en ligt de focus heel erg op dat je cijfers moet halen. En ik merk dat op deze school je iets meer je eigen ontwikkeling daarboven staat.
Hoe merk je dat dan?
Ja, ik kan het natuurlijk lastig te merken omdat ik de andere school zelf niet heb meegemaakt. Maar ik heb wel heel erg meer het gevoel alsof hier vrijheid is in hoe je denkt, wat je wilt doen, hoe je de opdrachten maakt. Dus wel meer vrijheid, volgens mij.
En kun je aangeven waar je dat aan merkt? De luisteraar, die
ja,
zal
de luisteraar
denken,
is lastig.
Deze leerling is gek geworden. 3 uur per dag reizen.
Ja.
15 uur per week.
Ja, als je zo zegt, komt hij wel weer binnen.
Is het waard? Is het waard om elke dag 3 uur in de bus te
zitten? Ja, zeker. Zeker. Zeker met als je in de bus, als de toets weer aankomt, probeer ik in de bus een beetje te leren. Dus dat is ook geeft een beetje goede tijdsbesteding. De eerste 2 jaar fietsten we elke ochtend met een groep van 6 naar de school. En dat was gewoon echt supergezellig. Sta je met z'n allen om 7 uur 's ochtends, sta je op een punt afgesproken. En dan fiets je met z'n allen vanaf daar een tocht. Ja, en dat is gewoon, als je dat elke dag doet, dan heb je een soort ook. Ja, krijg je ook wel iets met je vrienden. Bepaald, ja, ik denk dat ook iets anders is dan op andere scholen. Dat je een soort vriendschap creëert.
Hoe zou je je school omschrijven?
Fijne sfeer, mooi gebouw. Er is altijd veel contact, veel sociaal contact tussen iedereen onderling. Dus leraren, leerlingen, leraren, leraren en leerlingen en leerlingen. Dus iedereen heeft wel contact met elkaar.
Hoe zou je het onderwijs typeren? Hoe zijn de vakken? We zitten gewoon in een lokaal.
Ja, we zitten hier in een lokaal. Hier heb ik voor mij ook wel een periode een paar jaar geleden gehad. En het onderwijs is ook wel mooi dat je die eerste 2 uur, zodat ik nog een beetje moest wakker worden. Dan doe je een soort periodeles met alle niveaus bij elkaar. En dat zorgt er ook een beetje voor dat je, ja.
Dus MAVO, HAVO, VBO bij elkaar?
Ja, dus iedereen bij elkaar de eerste 2 uur van elke dag. En doordat je dat elke dag met dezelfde klas doet, is er echt ook weer een band die ontstaat. En ik heb het gevoel alsof je dat soort banden niet zo snel op andere scholen zou tegenkomen.
Wat brengt dat je, die banden?
Ja, vriendschappen, ja? Gezelligheid. Ja, want ik vind school ook wel echt een gezellig plek om naartoe te komen. Het is niet dat ik, door die reistijd is wel soms dat ik denk van, oh, ik heb eigenlijk niet heel veel energie om nog naar school te gaan. Maar door die gezelligheid is het toch wel echt iets leuks.
We zitten in een lokaal.
Ja.
We zitten bij een leerkracht van jou, Wouter.
Jazeker.
Waarom zit jij hier?
Nou, het begint eigenlijk allemaal dat ik moest essay schrijven voor het vak economie. En Wouter had deze door een voor mij, ik weet niet hoe je het noemt, een AI-checker gehaald. En er kwam naar buiten dat er een kans was dat die door AI was geschreven.
Er dus, was een kans dat jij AI jouw huiswerkopdracht had laten maken.
Ja.
En toen? Hoe ging dat? Je kwam op school en hij kwam naar je toe?
Ik zag in mijn mailbox een mailtje. En er stond best... AI-checkers hebben aangegeven dat er een kans is dat jouw tekst door AI met artificial intelligence is geschreven. Heb jij morgen tijd om even een gesprekje met mij te hebben? Nou, ik dacht, ja, tuurlijk. Ik heb natuurlijk wel even met mijn ouders besproken. Oké, hoe zorg ik ervoor dat ik niet in de problemen kom?
Want wat doet zo'n mailtje met jou?
Lichtelijke stress, want je weet natuurlijk niet hoe... Maakt niet uit wat ik zeg, het kan altijd verkeerd opgevat worden.
Mm-hmm.
Dus stel, ik spreek de waarheid, kan het altijd nog... Dat jij denkt van, nee, ik geloof je niet.
Mm-hmm.
Dus het doet natuurlijk wel wat met je. Want het was wel gewoon een belangrijk PTA-onderdeel.
Mm-hmm.
Maar ik had gewoon met mijn pa besproken... je kan gewoon best laten zien hoe je te werk bent gegaan. En laat vertellen wat je wel hebt gedaan, wat je niet hebt gedaan. En dan hopen op het beste.
Ja, je vader zei in ieder geval niet, ik ga naar school... en ik ga die leraar even in zijn nekvel grijpen.
Nee, mijn vader is wel groot fan van Wouter.
Oké, nou dat knippen we eruit. Even voordat we naar dat gesprek gaan. Wouter, leg even de opdrachten uit. En leg even uit aan mij tot het moment dat jij hem gaat mailen. Wat is daar gebeurd?
Ja, de opdracht is in 5 VWO moeten leerlingen van mij een essay schrijven. Ik vind het namelijk heel erg belangrijk dat leerlingen leren door middel van mijn vak om een oordeel, een standpunt in te nemen over iets wat in de wereld gebeurt en wat dat dan is. Dat mogen ze zelf weten, maar ik reik ze literatuur aan om zich daarmee uiteen te zetten. Dus we lezen ook met elkaar in de klas verschillende boeken. Sander Schimmelpennink onder andere zijn boeken over Sander en de Brug. En het boek van Jesse Frederik Rutger Bregman, Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers. En leerlingen moeten aan de hand van een zelfgekozen maatschappelijk vraagstuk een oordeel vormen. En ik wil dat ze zelf... leren de weerstand aan te gaan. Want een schrijfproces is echt iets veel complexers dan een tentamen leren. En dan vervolgens vraag-antwoord. Dus ik wil dat ze in dat creatieve denkproces gaan. En leren kijken, ja, wat vind ik nou eigenlijk? Dus dat is een heel belangrijk onderdeel van die opdracht. Wat vind ik en waarom vind ik dat? En kan ik dat uitleggen? Kan ik dat onderbouwen? En dat moeten ze opschrijven. Essays schrijven, wat op de universiteit natuurlijk ook een belangrijk onderdeel is van het leren... En dan wil je dat een leerling zichzelf daarmee verbindt. En natuurlijk in de tijden van artificiële intelligentie... en natuurlijk de podcast-serie die wij maken... ben ik wel aan het nadenken van... goh, is dit nog wel de opdracht die past?
Wat is een PTA?
Uiteindelijk om een diploma te krijgen, krijg je eigenlijk 2 cijfers. 1 cijfer is het schoolexamen... en 1 cijfer is het centraal schriftelijk eindexamen... wat in mei elk jaar wordt afgenomen. En de helft van het schoolexamencijfer telt mee... En een schoolexamencijfer komt tot stand door verschillende onderdelen... die in een programma van toetsing en afsluiting moet komen.
En dit is dus best een belangrijke opdracht, want
dit telt mee voor dat uiteindelijke eindcijfer. Dus dat is in die zin een belangrijke opdracht.
Ja. De luisteraar kan ons niet zien, maar we zitten in een lokaal... waar geen schermen aan de wand hangen. Daar hangt gewoon een ouderwet schoolbord. We zitten op een vrije school in Zeist. Dus ik denk... Dat essay moet met de hand geschreven worden? Hoeft dat niet, Wouter?
Nee, dat essay hoeft zeker niet met de hand geschreven worden. Dat heeft natuurlijk verschillende redenen. Het moet nog wel leesbaar zijn. En dat is het niet altijd. En ten tweede, in zo'n denkproces... je gaat steeds weer aanpassen. Je gaat slijpen. Je gaat daarin werken. Dus dat schrijfproces is een kunstzinnig proces. En zo wil ik ook dat leerlingen dat proces gaan. Dus ik heb wel dat ze een aantal tussenstappen moeten doen. Dus ze moeten mij meenemen in wat willen ze gaan schrijven. Dus al 2 maanden van tevoren leveren ze een onderwerp in. En daar moeten ze zich ook aan gaan houden. Zodat ik ook daarin weet dat ze al denkstappen maken. Ja, en dan ga je nakijken. Dan ga je die essays lezen. Want je vroeg van, ja, wat gebeurde er voor het moment dat ik mail stuurde? En dan ben je aan het lezen. Ik weet een beetje hoe AI schrijft. En dan denk ik, dit zou nog wel eens niet zelf geschreven kunnen zijn. En dan ga ik dat gewoon bekijken. Dat doe ik bij veel leerlingen. Hè. En op zich mogen ze van mij AI prima gebruiken in het sparren. Maar uiteindelijk, ik wil wel dat mijn doel bereikt wordt... dat ze zelf een denkproces gaan.
Ja. En toen heb je hem door een AI-checker heen gehaald? Heb je aan ChatGPT gevraagd van...
Verschillende AI-checkers die zijn er. Ook onderdeel van universitaire tools. Die Turnitin bijvoorbeeld heeft ook zo'n checker. En dan ga je dat daar doorheen halen. En dan krijg je gewoon, dit stuk zou best wel eens door AI geschreven kunnen zijn. Het zijn altijd kansen, hè? Dus er wordt ook heel duidelijk bij gezegd. En ik pak ook dat altijd van ja, dit zou kunnen. En dat is niet een eindpunt van ik ga nu een conclusie trekken en we gaan deze stappen doen. Maar voor mij is dat een startpunt voor gewoon een dialoog die je met een leerling aangaat om te kijken wat is er gebeurd. En daar kunnen verschillende redenen aan ten grondslag liggen. En ik wil dat verhaal weten.
Want de checkers, onlangs in alle kranten, die maken veel fouten, hè?
Absoluut, die maken ook veel fouten. En ik hoop toch verbonden genoeg te zijn met mijn leerlingen. Dat je als je iets schrijft, een stuk tekst leest, dat je denkt van is dat door deze mens geschreven?
Oké, je zegt heel mooi van het is een kunstzinnig project. Ik wil met de leerling in dialoog. En je checkt hem. En dan kom je toch tot de conclusie, ik ga een mail sturen. Dat staat wat haaks voor mij. Je hebt hem niet aangesproken in de gang.
Ik vind het belangrijk dat een leerling even de tijd kan krijgen om hierover na te denken. Dat hij ook het proces aan kan. Ik heb heel bewust niet gezegd, ik ga je volgende week. Dus ik heb heel bewust gewacht met die mail. Dat ik dacht, van dan zit er een korte tijd tussen. Zodat je ook niet te lang zorgen kan maken. Want er hoeft misschien ook helemaal geen zorg gemaakt. Ik wil gewoon het verhaal weten.
Je ging hem echt open in, zoals je het nu zegt?
Absoluut. Ik ging hem echt open in om gewoon het verhaal te horen. En dan gaan we stappen of dat ook open was. Maar ik kijk wanneer stuur ik die mail. Dat er even gelegenheid is voor een leerling om daar thuis over na te denken. En om het daar aan de keukentafel over te hebben.
Ja.
En iemand
de strekking
aanspreken
van je
in de
mail?
Nou, wat de leerling net aangaf. Neutraal van, goh, dit constateer ik. Dus dat wel aangeven. Ik dacht, ja, ga ik nou? Want ik heb hierover nagedacht. Van, ga ik hier van, ik zou graag een gesprekje willen. Ik dacht, ja, maar dan ga je ook allemaal vragen van, goh, waarom wil die me spreken? Ik dacht, nou, dit heb ik geconstateerd. Ik wil jouw verhaal horen. Okay. Dat is wat erin stond. Ja. En ik heb in zijn rooster gekeken. Hey, dan zou die kunnen. Dus ik wil dan dat gesprek voeren.
Ja.
Zo is het gegaan. Nou, voor mijn beleving.
Jij vertelde, je kreeg dat mailtje. Je ging thuis bespreken.
Ja.
En hoe ging het gesprek?
Met mijn ouders vertelde ik zo. Mijn pa, mijn pa was best wel vaak erbij tijdens het schrijven. Die gaf tips en ideeën. En ik vertelde zo, hey pap, ik heb dus een mailtje gekregen van Wouter. En ik vroeg, weet je wat ik best kan doen? Gelukkig was mijn pa al vroeg thuis van werk en ik was ook al vroeg thuis van school. Dus we konden een beetje gaan sparren. En ik zat een beetje na te denken van, ja, oké. Wat ga ik doen? Zijn er dingen die ik mee kan nemen? Kan spullen om te laten zien van dit heb ik geschreven. En waar ik heel erg blij mee was, de weken voordat we de opdracht moesten inleveren, had ik heel erg met mijn moeder een soort frame lopen maken van hoe ik mijn tekst wil opbouwen. En dat had ik heel erg met allemaal leuke post-its gedaan, want mijn moeder is een beetje van de post-its. Daaruit had ik een soort mapje vol met allerlei onderdelen hoe ik mijn tekst wou gaan samenstellen. En welke informatie ik allemaal naar buiten wou brengen. En hoe ik die wou over laten lopen. En ik dacht, oké, dit is echt wel iets. Als ik dit goed laat, als ik dit laat zien, dan kan ik ook echt laten zien van, dit is mijn denkproces. Ik heb echt zelf hier aan lopen denken. Dus dat was iets waar ik echt blij van mee was dat ik dat had. Dus ik dat kon gaan laten zien. En verder had ik ook mijn pa en ik een beetje een soort nepproces gedaan. Dus dat mijn vader Wout zou spelen en dat ik mezelf speelde. En dat ik dan, mijn pa stelde dan een beetje kritische vragen. Bijvoorbeeld, de eerste vraag was, ik dacht ook van shit, oké, als Wouter dit vraagt, dan sta ik even perplex. Dus de eerste vraag was, waarom heb jij AI gebruikt? Het is niet een vraag van dat ik niet heb gebruikt, maar waarom heb je het gebruikt? Toen dacht ik ook van, ja, wat moet ik hierop antwoorden? Ik heb geen AI gebruikt.
Heb je het ook echt even
ik heb
voor mij?
Geen AI gebruikt.
Helemaal niet?
Nee.
Okay.
Nou, ik weet niet of ik dat... Ik heb voor mijn tekst... Ik wou nog bronnen voor mijn tekst. Dus ik heb gezegd tegen ChatGPT... Dit is mijn tekst en ik zoek nog een soort van feitelijke bron hierbij. Dus dat heb ik wel gedaan.
Ja.
Ik hoop dat
dat mag. Nee, dat is... Alles is oké natuurlijk.
Ja.
Okay.
Ja.
Dat heb ik wel gedaan, ja. En verder hebben mijn ouders me geholpen met spelling, maar dat is niet AI.
Nee, dus je hebt met je vader geoefend?
Ja, dat was ging wel goed. Maar okay. Het was ook een beetje spannend. Ik dacht van, nou, als Wouter die vraag stelt van waarom heb je AI gebruikt, dan denk ik ook van, ja, sta ik hier perplex. Dan sta ik in één keer even van, wat moet ik hier beantwoorden?
Ja, en hoe ging het gesprek? Je ging naar Wouter toe in een tussenuur?
Ik vond het heel erg... Wouter kwam heel erg open naar mij toe. Als in, het was niet meteen een oordeel van dat hij dacht dat ik AI had gebruikt. Dat vond ik heel erg fijn. En toen gingen we een kamertje in. En toen stelde Wouter... Ik weet niet meer wat je eerste vraag was. Weet jij die nog?
Goh, ik weet wel dat ik dan eerder een vraag heb van... Goh, hoe zou je AI hebben gebruikt? Ik denk dat we daar wel over hebben gehad. Niet waarom heb je het, maar van... Ja, goh, hoe heb je het gebruikt? En of... Of, en zo ja, hoe heb je het gebruikt? Ik denk dat ik daar een vraag over heb gesteld. Maar ik denk dat ik ben begonnen met gewoon even uitleggen van, goh, dit constateer ik. En ik wil jouw kant van je verhaal horen. Want ik heb ook wel gesprek gehad met een leerling die je toegaf AI gebruikt te hebben. En ik moet ook niet naïef zijn, maar ik wil gewoon in verbinding zijn en jouw verhaal horen.
Ja, nee, ik vond het een heel fijn gesprek. En het duurde ook niet heel lang. Ik liet gewoon mijn werk zien en ik vertelde hoe... Ik was erg enthousiast, want ik vond mijn tekst heel erg leuk om te schrijven. Ik denk dat Wouter dat misschien ook zag en daar ook iets uit kon constateren.
Ja. En had je je post-its die je met je moeder had gemaakt, had je die meegenomen of zo? Had je,
ja, ik had een mapje met mijn hele denkwijze. Ja. En dan probeerde ik zo mijn denkwijze aan Wouter, want het was echt in stapjes.
Ja.
En dat probeerde ik ook aan Wouter te laten zien.
Ja. Wouter, even naar jou, want je hebt een AI-checker gedaan, maar je hebt niet een vader- of moeder-checker gedaan. Ik hoor vooral dat hij in het proces met zijn ouders bezig is geweest.
Ja, leren is een sociaal proces. Dus gebruik daar de resources voor, zou ik zeggen, die je tot je beschikking hebt. En ik wil natuurlijk wel weten, is uiteindelijk het werk van iemand zelf wat is geschreven? Nou, dat kun je natuurlijk nooit weten. Hetzelfde geldt ook bij AI. Je kunt dat nooit weten. Maar wat voor mij in dat gesprek heel belangrijk was, en misschien ga ik dit wel vaker doen op deze manier, is dat meenam in hoe is hij dit proces aangegaan. En eigenlijk was voor mij al heel snel duidelijk, dit is precies wat ik wilde bereiken. Kijk, ik wil niet bereiken dat iemand een fantastisch goed essay schrijft. Dat is niet mijn doel met die opdracht. Mijn doel met die opdracht is dat je in een eigen proces gaat. Nou, en dat was bereikt. Dus toen dacht ik, nou, dan is daarmee de kous ook af.
Ja.
Dat is gewoon heel simpel. En bij een andere leerling die gewoon letterlijk alles voor een opdracht heeft via AI gedaan, dat ook erkent. Ja, dan is dat doel niet bereikt. Ja, en dan ga je vervolgens ook, dat was ook een PTA-onderdeel, dan is daar een andere weg te volgen. Maar uiteindelijk kijk ik heel erg, wat is de intentie achter een opdracht? En is dat bereikt? En dat was bij hem heel snel duidelijk. Dat is bereikt. Dus ja. Geen probleem.
Hoe speelt AI een rol in jouw leven?
Wel een hele grote rol.
Ja?
Ja, maar wat ik ook later... ik kwam er ook laatst achter dat AI dus heel slecht voor klimaat is. Heel veel energie en negatieve gevolgen heeft. Maar voordat ik dat meer wist, was ik echt... AI gebruik ik voor zoveel dingen.
Noem eens dat.
Als ik een aardrijkskunde begrip niet snap, dan is het echt de perfecte uitleg. Ik kan gewoon... het geeft echt heel... Hele fijne manier van uitleg. Vooral bij aardrijkskunde en bij geschiedenis. Als ik dan voor de toetsweek moest ik een bepaalde gedeeltes van de geschiedenis kennen. En dan schrijf ik zelf eerst een samenvatting. En dan laat ik AI die samenvatting dus een mooie lopende tekst van maken. Zodat ik die in de bus kan gaan lezen. Zodat het niet een beetje mijn slechte dyslectische tekst is met allemaal missende woorden. Maar dat het een fijne tekst is. En daar is AI ook echt perfect voor. En dan nog van allerlei andere vragen. Het werkt alleen niet heel goed voor wiskundevragen. Dat heb ik wel gemerkt. Dat wil ik het eigenlijk absoluut niet voor gebruiken.
Waarom niet?
Dan krijg ik eerder een fout antwoord dan een goed antwoord. En op de laptop is het heel erg lastig om gewoon de vraag die je wil stellen, om die juist te kunnen formuleren.
Heb je AI ook wel eens, dit is een anoniem gesprek, dus niemand weet wie jij bent. Dus er zitten verder geen consequenties aan vast. Maar ik ben benieuwd, heb jij wel eens AI wel voor een opdracht gebruikt? Dus dat dan de moeite, kijk, een docent wil dat jij moeite doet, want leren is een proces van moeite doen en daardoor heen breken. Heb je wel eens AI gebruikt en zo ja, waarom heb je dat toen gedaan?
Ik heb één keertje AI, eentje dat ik nu nogal even kan herinneren. Dat was voor een vak en ik was gewoon eigenlijk veel te laat met realiseren dat ik voor dat vak iets moest afhebben. Mm-hmm. En toen heb ik gewoon even snel, heel snel even op mijn telefoon een vraag gesteld aan AI. De tekst, niet eens goed over nagedacht. Ik ben zelf niet heel erg van de impulsieve acties, maar gewoon even snel die tekst doorgescand en dacht van oké, nou, goed genoeg. We gaan het even snel gebruiken. Ja, we kijken wel.
En toen? Wat was de feedback die je kreeg?
Ik heb voor mij gewoon gewoon een duimpje van het was oké. Goede opdracht, goede resultaat.
Als jij bij je medeleerlingen natuurlijk hechte banden zijn er, dus er wordt veel gedeeld. Hoe speelt AI een rol bij zulke soort opdrachten onder leerlingen? Wordt dat veel gebruikt? Wordt dat weinig gebruikt? Heb je daar een beetje zicht op?
Volgens mij realiseren de meeste leerlingen in mijn omgeving dat AI kan je niet gebruiken om de opdracht helemaal te laten maken. Dat je gewoon zegt, dit is de opdracht, schrijf een tekst voor mij, ik schrijf het over. Maar voor mij wordt AI wel veel gebruikt bij tekstverbetering. Dus stel je hebt je stel ik heb mijn informatie, dit is wat ik in mijn tekst wil verwerken en mijn tekst ziet er gewoon heel slecht uit, dan is het voor mij wel erg normaal om te vragen aan ChatGPT, zou je deze tekst kunnen verbeteren?
Oké, okay, want er is een tijdje geleden, NOS kwam met een fragment waarin ze bij scholen zijn gaan polsen met leerlingen, gaan spreken. En daar werd gezegd van ja, alle boekverslagen, ik heb niks zelf gedaan. AI en de docenten hebben het toch niet door. Maar eigenlijk geef je hier een ander signaal.
Ja, wij hebben op deze school minder van die opdrachten die... we hebben niet per se bijzonder veel schrijfopdrachten, denk ik. Dus ook niet heel veel stress op deze school. En ik denk dat dat ook laat zien dat leerlingen meer denken van ik ga mijn eigen tekst schrijven. En dan, oh shit, ik heb stress, ik moet een tekst af hebben. Mm-hmm. Ik denk dat dat ook weer een mooi verschil is tussen deze school en andere scholen, wat je terug kan zien.
En het wordt dus, het valt dus op het moment, hè, dus bij dat andere voorbeeld wat je net had, niet. Maar hè, als je echt een proces in moet gaan, dan neemt de docent je dus blijkbaar ook serieus. En wil weten of jij echt iets geleerd hebt.
Mm. Ja.
Hoe gebruik jij AI, Wouter? Want we kunnen nu wel aan de leerling vragen van hoe gebruik jij AI? Maar gebruik jij AI om opdrachten te maken of na te kijken?
Ik gebruik geen AI om opdrachten te maken. Ik kan wel AI gebruiken om daarin ook teksten te verbeteren, spelfouten uit te halen. Ik heb bijvoorbeeld vanochtend had ik een overleg over met een van de teamleiders en daaruit is een plan gekomen. En daar maak ik dan even wat snelle aantekeningen van op mijn laptop. En vervolgens zet ik in AI van, goh, maak hier eventjes een memo van voor de schoolleiding, zodat zij een lopende tekst hebben. Dus daarin gebruik ik het zelf ook. Steeds meer ook met het bewustzijn van, goh, er zit een heel milieuvraagstuk aan. Dus daar wil ik ook zo zeker ook hoe dat leeft onder leerlingen over hebben. Maar op die manier gebruik ik het zelf zeker ook. Ik ben me ook bewust van privacy. Dus ik heb betaalde versies om daar gebruik van te maken. Want als econoom weet ik, als je ergens niet voor betaalt, dan ben jij het product. Dus dan is dat de info die ze gebruiken. Dus ik gebruik het ook. En daarmee ben ik ook me misschien meer bewust dan collega's dat een ander dat ook kan doen. En kijk, je moet zelf denken. Dat is het belangrijke. Dus als ik AI gebruik, dan denk ik wel zelf. Dan gebruik ik het voor het corvée-klusje, waar ik misschien in een andere situatie secretariële ondersteuning voor zou vragen. Dus daarin helpt het mij zeker. Maar het is niet zo dat ik feedback laat schrijven door AI. Dat doe ik zelf. Ik kan nog wel eens, ik heb het in het verleden wel eens gedaan, dat je een beoordeling geanonimiseerd even de spelfouten eruit laat halen. Want ik ben zelf, ik kan nog wel eens een DT door elkaar houden. Dus,
ja. Wat ik vind het echt een mooi voorbeeld. Ik vind ook complimenten dat jij zo eerlijk deelt hoe jij het ziet. Maar ik voel toch even met de leerling mee, Wouter. Hij heeft het gevoel dat hij zich moet verantwoorden waarom hij geen AI heeft gebruikt. Hij heeft zijn post-its, neemt hij mee, neemt een mapje mee, zijn denkproces. Mm-hmm. Hij is helemaal voorbereid met zijn ouders. Hij moet zich ergens voor verdedigen. Dus ik ben ook wel even benieuwd hoe jij naar dat stuk kijkt, hoe de leerling omgaat met de vraag, heb je AI gebruikt? Ja.
Nou, ik ben me zeker bewust op het moment dat ik zo'n e-mail stuur van dit doet wat. En tegelijkertijd was ik me ook bewust van dit kan ook een heel vormend moment zijn. Dus waarin jij ook leert van ook vertrouwen van hey, ik heb het niet gedaan. Ik ben een proces gegaan en ik laat gewoon zien frank en vrij van zo ben ik erin gaan staan. En daarin realiseerde ik me dit kan ook gewoon een heel vormend moment zijn. Gewoon als leerling. En denk daar, dat is ook mijn rol om daaraan bij te dragen, om te bevragen. Niet gelijk in het oordeel. Dat is soms best lastig, want ik heb ook wel echt werkstukken gezien waarvan ik wist, dit is gewoon helemaal geschreven. En dat is ook uiteindelijk toegegeven. Maar dus ik realiseer me dat zeker. En tegelijkertijd is ook, denk ik, wat nu in deze tijd de vraag is dat erg dat je daar even stress voor hebt? Jij hebt denk ik ook weer in die situatie hoe je dat hebt aangepakt. Vind ik fantastisch om te horen dat je met je vader zo'n gesprek hebt geoefend. Nou, ik denk dat je daar heel veel van hebt geleerd ook.
Hoe vind jij dat? Wat doet het antwoord met jou?
Ik ben het wel eens met Wouter, want mijn zus zit ook allebei op de universiteit. En daar is het gewoon, je moet dit wel, dit hoort er nou helemaal bij. Doordat AI in de wereld is gekomen, moet je als leerlingen ook je eigenlijk wel gewoon kunnen bewijzen wat je hebt geschreven. Ik denk dat het wel nog wat aandachtspuntjes zijn voor het vlak hoe je als leraar erop mee om kan gaan. Maar ik denk dat het gewoon wel genormaliseerd moet worden dat je moet kunnen bewijzen dat het jouw tekst is.
Kijk, ik ben het deels met je eens. En ik wil zo ook even horen van, goh, hoe kunnen leraren hier beter mee omgaan? Want daar zijn wij bijvoorbeeld als leraren van deze school ook nog verlegen in. En ik denk de rest van Nederland en wereldwijd ook. Maar ik vind niet dat je moet bewijzen dat je iets niet hebt gedaan. Dat is ook onjuist in het hele rechtssysteem. Het is aan degene die jou verdenkt van iets. Hè? Want je had een soort van tribunaal geoefend met je vader. Dus ik blijf maar even in die metafoor. Dan is het niet aan jou om je onschuld te bewijzen. Dan is het eerder andersom van dat ik moet kunnen aantonen dat jij een bepaald proces, wat ik verlang van leerlingen, niet bent gegaan. En dat moet ik kunnen aantonen dat jij dat niet bent gegaan. Niet dat jij jouw onschuld moet bewijzen. Dat zou verkeerde manier zijn. Voor mij vraagt het dat ik mijn opdrachten beter formuleer en kijk welk proces wil ik gaan en hoe kan ik die tussenstapjes. Dus wat jij met je post-its hebt gedaan, ik zit daar echt over te denken voor volgend jaar. Goh, ik laat iedereen, geef ik ze post-its en ga maar je tekststructuur nu maken tijdens een les desnoods. Want ik wil dat dat proces gegaan wordt. Dus misschien moet ik dat op die manier gaan inrichten. Dat is een beetje hoe ik daarnaar kijk. En tegelijkertijd moet je je soms ook wel bewijzen. Dus wat ik vind is niet altijd de realiteit. Dus het is misschien ook goed om dat te leren. Dat je een weerwoord leert hebben. En dat je leert voor jezelf opkomen.
Je zei, je hebt nog wel wat aandachtspunten voor de docenten. Wat zou dat zijn?
Nee, het zijn meer toevoegingen. Aandachtspunten is misschien niet helemaal het juiste woord. Maar als toevoeging dus dat je als het leerling... Ik zag niet per se dat er in de opdracht werd gevraagd om je proces te kunnen laten zien. Ik denk dat dat een heel goed iets is. Dat veel, als je van tevoren een opdracht schrijft, ik wil dat je in deze zes stappen je essay schrijft en deze zes stappen aan mij kunt laten zien. Dat je al een stuk verder komt in het bestrijden van een niet-eigen denkproces.
Dat denk ik ook. Ja. En dan kijken hoe we dat dan gaan doen. Natuurlijk, de reden dat ik iedereen vroeg om al het onderwerp van het essay en hoe je dat wil gaan aan, dat was al één stapje van dat proces.
Ja.
Je denkt best mee met de school.
Ja.
Je zit 's ochtends om 7 op de fiets en je vindt het fijne school. De docent stuurt je een mailtje van heb je AI gebruikt en je gaat je ergens verdedigen en je gaat je voorbereiden. Even, je kan het ook omdraaien. Hè? Flikker op, man. AI is er. Ik maak toch gewoon gebruik van de wereld om me heen. Wat zit je te lopen zeiken? Ik zit al om 7 uur op de fiets. Solimiet erop. Ik bedoel...
Ja, dat is denk ik een beetje hoe ik ben misschien.
Hoezo? Nee, maar wat brengt dat jou?
In mijn ogen heeft het geen zin om een beetje chagrijnig tegen de docent te gaan doen. In mijn ogen kan je beter gewoon doen met de middelen die je hebt. En kijken hoe ver je komt.
Nou, je bent heel constructief.
Ik weet niet wat de betekenis is.
Nee, je bent heel meewerkend. Je gaat naar school om iets te leren, blijkbaar.
Ja.
Je gaat niet naar school om er zo makkelijk mogelijk doorheen te komen.
Nee.
Heb je dat ook nooit gehad?
Jawel, ik denk wel dat het een beetje toen ik 15 jaar oud was, dat ik wel een beetje was van... iets meer van het zal allemaal wel. Ik denk dat ik iets meer zo dacht vroeger.
Ja. Je wordt ietsje ouder en je denkt, ik heb nog iets te leren.
Ja.
Ja, ja.
En je bent heel meedenkend, wat heel erg fijn is. En leraren in Nederland die zitten hier ook mee van, goh, hoe gaan wij om met AI? Als jij beleidsmedewerker van het ministerie van Onderwijs zou zijn, welke adviezen zou jij? Je hebt er al een paar genoemd, maar gewoon nu eens even, als ik nog een keer opnieuw die vraag aan jou zou stellen, welke adviezen zou jij die leraren in Nederland, leraren hier op school, mee willen geven over AI?
Probeer, als je opdrachten wil geven waar de leerlingen iets uit leren, probeer dan echt te denken van welke opdrachten zullen heel snel door AI geschreven worden. Dus ik denk dat tekstschrijfopdrachten, als je die, ik zou daar iets minder van doen. En wat meer opdrachten, dat bijvoorbeeld een leerling een begrip moet uitleggen in de les of zoiets. En dat je presentaties, ik zou eerder dat soort opdrachten doen dan opdrachten waarbij je iets moet schrijven. En dat ook een punt is om AI tegen te gaan. Dus iets meer fysieke opdrachten die in de les zelf kunnen worden gedaan dan teksten.
En wat als een leraar zegt, oké, ga ik in mee. Maar ik vind het ook belangrijk dat ze leren om te schrijven. Want deze samenleving is natuurlijk heel erg schriftelijk gericht. Wat zou je dan de leraar die nu zegt, ja maar beste leerling, ik vind het heel belangrijk dat ze ook leren schrijven. Welk advies heb je dan?
Probeer aandacht te geven aan de leerlingen hun denkproces. Dus probeer eigenlijk van iedereen een beetje te weten hoe ze aan het denken zijn. Dus probeer eigenlijk elke les aan te vragen van waar ben jij nu? Als je dan al een beetje inzicht krijgt hoe ze te werk aan het gaan zijn, zul je minder snel leerlingen krijgen die nog 5 dagen voordat ze moeten inleveren een tekst door AI laten schrijven. Ik denk dat dat een punt is. Dus dat je echt gewoon aan leerlingen vraagt elke les van hoe zit het nu met jou in de opdracht? Ben je al bezig? En dat je, ik denk dat je, stel een leerling is nog niet bezig en je blijft hem vertellen van hoe gaat het, dan zullen ze ook sneller het gevoel krijgen, ik moet echt aan de slag. En misschien ook minder snel AI gebruiken. Want in mijn ogen wordt AI dus vooral gebruikt als je denkt van shit, ik moet de opdracht inleveren.
Maar in wat jij zegt, kan je dus ook prima AI gebruiken. Als je denkproces maakt.
Ja, AI is niet tegen te houden.
Nee, daarom.
AI is nou helemaal niet tegen te houden. Dus het is vooral belangrijk hoe je het gebruik kan minderen, denk ik. En alsnog proberen de leerling zoveel mogelijk te laten leren. Maar het tegenhouden is niet te doen.
Nee, dat vind ik ook wel leuk aan wat je zegt. Hè? Maar laat het eigenlijk een soort leermiddel zijn.
Ja.
Want jij vertelde net dat je ook een leerling had die had wel AI gebruikt. Wat voor gesprek voel je dan met de leerling? En hoe is dat geëindigd?
Met deze leerling heb ik eigenlijk gewoon een heel mooi gesprek gehad. Van, goh, dit is AI. Nou, dat werd ook gelijk erkend. En daar kon ik ook wat harder in die zin ingaan. Maar ik ging daar toch open in. Maar ik dacht, ja, als het is niet zo. Ja, dan heb ik echt een ander gesprek te voeren. Namelijk, dan ga ik het naar de examencommissie sturen. Want dit was niet een essay-opdracht, maar een ander soort opdracht. En eigenlijk kwam daar heel snel het gesprek naar boven. Van, ja, ik loop op mijn tenen. Ik red het gewoon niet. Dit is een uitweg die ik heb gekozen, maar dat was heel dom van me. Dus daarin kwam ook. En ik denk dat heel erg het verschil maakt. Hoe ga je daar als docent een gesprek voeren met zo'n leerling? Gaan we in de vorm van een tribunaal en de leerling moet zich verdedigen? Of probeer ik als docent en ga je dus als docent kijken van, hey, hier zit een mens voor me. En mensen doen dingen met een reden. En kan ik de reden achterhalen en daar gaan kijken? En deze leerling heeft ook gewoon gezegd van, ja, ik ga niet verder met economie op het VWO. Want wat er van mij gevraagd wordt, dat past niet bij me. En dan vind ik dat dan ook weer een succes. Want dan denk ik, dan heeft deze opdracht ook weer iets geleerd. Dus steeds weer elk moment, ja, toch eventjes een pedagogisch moment van proberen te maken en het kind te zien. En dat is in deze situatie gebeurd. En dat was ook weer een heel bijzonder moment met zo'n leerling.
Hoe vind jij dat om te horen als een docent dus omgaat met een leerling die dus om die reden het gebruikt en het gesprek aangaat?
Ja, ik vind het vooral grappig dat de reden dus overeenkomt met wat ik denk dat waarom leerlingen ChatGPT voor dit soort opdrachten gebruiken. Vond ik vooral. Maar verder snap ik de denkwijze van Wouter.
Je zei net ook iets. Je zei, je bent de laatste achtergekomen dat AI een enorme aanslag op het milieu heeft.
Ja, nou, ik ontdekt AI werkt op servers. Deze servers, doordat die al die informatie moet opslaan en kunnen begrijpen, kost het, als je er logisch over nadenkt, is dat gewoon echt immens veel energie. Want deze computer kan veel meer dan wij. En dan is het ook logisch dat het heel veel kost qua energie.
Om het te trainen, om het te onderhouden, is er veel energie nodig. Ja. En het tweede deel is koelwater. Dus die servers moeten gekoeld worden, want die worden anders te warm. En er gaat heel veel koelwater doorheen. Dus oftewel, we zijn al het water aan het opwarmen.
Ja.
Wat doet dat jou als leerling? Denk je dan van?
Ik stel minder simpele vragen. Als in, wat is de simpelste manier om mijn veters te strikken? Heb ik wel eens gevraagd. Maar dat soort vragen, die komen nu niet meer aan bod. En ik hoorde ook iemand zeggen dat je eigenlijk ook geen dankjewel meer moet zeggen. Of van die hele simpele dingen als in bedankt of hoe is het met je. Dat soort dingen kun je beter niet meer doen.
Want dan gaat hij weer nadenken en dan gebruikt hij dus weer energie.
Ja.
Mijn buurman, die zegt van ja, allemaal totale onzin wat jij nu zegt. Want AI moet gewoon nog een beetje beter worden. En dan lost het zijn eigen problemen eigenlijk met die energie en het koelwater op. Dus we moeten AI eigenlijk nog maar slimmer maken, zodat het probleem minder wordt.
Dat klinkt heel mooi, maar ik geloof dat we het misschien iets rustiger aan mogen doen met mij, vanaf mij betreft met AI. Want ik las ook een tijdje geleden een artikel in het Financieel Dagblad, dat AI cyberaanvallen met 100 keer met 100 keer sneller maakt. En dat laat ook weer zien dat we misschien iets te snel mee aan het werk zijn. Je kan wel zeggen, de negatieve gevolgen en de positieve gevolgen zullen in balans blijven. Maar misschien is het toch makkelijker voor iedereen om er iets rustiger aan mee te doen, denk ik.
Heb je het idee dat hier voldoende aandacht aan wordt besteed, ook op school, over dit soort vragen, milieuvraagstukken? Vrije school speelt dat natuurlijk, wordt er vaak ook wel veel aandacht aan besteed, aan milieu. Komt dit aan de orde in lessen?
Het gaat wel. Jouw les was de eerste les die het vertelde, waarvan ik dacht, oh ja, dat had ik laatst ook gehoord, over dat klimaat en AI. Maar verder niet echt.
En dat was vorige week, die les?
Ja, soort van. Ja.
Hoe zit het met privacy? Denk je daarover na? Van, goh, wat vertel je aan AI? Wat vertel je niet?
Ja.
Hoe speelt dat een rol?
Ja, wat grappig is, mijn essay ging deels over privacy. En doordat ik onderzoek moest doen naar een onderwerp binnen privacy, realiseerde ik me ook dat ik bepaalde vragen minder snel aan AI zou gaan stellen. En dat je ook wel echt goed moet nadenken welke informatie wil je AI geven. Want mijn moeder gebruikt nu ook AI. En soms denk ik van, is dat wel... Ja, want ze doet voor haar werk gebruikt ze AI. En dat zijn soms best wel gevoelige informatie. Waarvan ik denk, is dat wel handig om dat te bespreken met AI?
En hoe spelen deze thema's, als we het hebben over duurzaamheid en privacy, onder jouw klasgenoten? Speelt dat een rol? Hebben jullie het daar wel eens over? Of is het vooral, wow, vet wat hier kan doen? En hier, ik heb een plaatje van deze docent gemaakt die, weet ik veel wat, helemaal kunt verzinnen als puber.
Bij sommige mensen speelt het wat meer, maar in mijn vriendenkring is het niet heel erg aan bod. Privacy, ja, het zal allemaal wel. We zijn 17, maakt allemaal niet uit. Over een paar jaar vergeten we het toch allemaal wel.
Dus dat is allemaal nog geen issue?
Nee. Ik denk dat het ook een beetje hoort bij puberbrein, impulsief.
Absoluut.
Die wel vroeg opstaat.
Dat wel. Maar ik denk dat we hier dan ook niet de gemiddelde puber tegenover ons hebben.
Nee?
Als ik deze antwoorden hoor, dan denk ik, nou daar...
En jullie zijn allebei zo bewust over je eigen leerproces. Dat vind ik wel bijzonder om te horen. Hè? Dus jij als leerling, hè, je wil echt leren en je gaat echt dus naar school omdat je hier echt iets te halen hebt. Maar dat haal je er ook echt voor jezelf uit. En jij wil echt je docentschap verbeteren. Dus jullie zijn allebei heel erg open om te leren. Dat vind ik best bijzonder als je op een middelbare school... Als ik, nou ja, dat zegt van alles over mezelf, excuus.
Nou, voor mij maakt AI alleen maar zichtbaar een probleem wat al langer speelde in het onderwijs. Omdat heel vaak dat leerlingen opdrachten krijgen, dat ik denk, ja, god, waarom vermoeien ze daar nou weer mee? Met al die schrijfopdrachten waar jij het ook net over had, of al die toetsen. Wat is nou eigenlijk je bedoeling daarmee? En AI maakt even heel duidelijk dat ik heel bewust moet zijn, wat wil ik nou met dit essay? Ik laat ze het ook maar één keer in 3 jaar schrijven, zoiets. En dan vervolgens wil ik die ene keer daar ook echt wel even aandacht aan besteden. Om te kijken, welk proces kan ik inrichten om een bepaalde bedoeling te bereiken? En dat maakt AI gewoon duidelijk. Want doe je dat niet en geef je aan de ene en de andere opdracht, ja, dan zou ik ook als leerling de eerste zijn die alles door AI liet doen. In ieder geval zo kijk ik daar tegenaan. Dus in die zin is AI ook, maakt alleen maar even duidelijk het probleem wat er al lang was.
Wat zou je nog aan de leraren die naar deze podcast gaan luisteren willen zeggen?
Ja, probeer heel veel in contact te zijn met je leerlingen. Zeker als je dus dit denkproces wil stimuleren. Dat is echt wel, denk ik, een belangrijk aspect.
Wat heb jij van deze leerling geleerd, Wouter?
Het belang van oordeel terughouden. Dus niet gelijk zo'n gesprek, want natuurlijk toen ik het dacht, zat ik natuurlijk ook weer te vloeken op de kamer. God, weer hier eentje die het misschien allemaal via AI heeft gedaan. Oordeel terughouden, een gesprek aangaan. Ook weer teruggaan naar de bedoeling van je opdracht. En op basis daarvan je bedoeling toetsen van, heb ik dit doel bereikt, ja of nee? En dat is kwalificerend van aard. Je moet goede tekst kunnen schrijven, foutloos economisch, maar dat is ook persoonsvormend van aard. En daaraan toetsen. En hoe doe je dat? En dat is een continue zoektocht. En die zoektocht die gaan we zeker niet oplossen. Want wat jij zegt, ik ben het helemaal eens. In contact zijn met die leerlingen. En tegelijkertijd zie ik ook, dat is best moeilijk in hoe we nu het onderwijs hebben ingericht. Als jij 26 lesuren moet geven. Kijk, ik heb een enorme luxe positie dat ik helemaal niet zoveel les geef. Dat is ook best lastig. Maar dat is wel een continue zoektocht waar we met elkaar de tijd voor moeten nemen. En ik denk ook een beetje, weet wat AI is. Want ik kan misschien ook de vragen stellen aan een leerling, aan jou of aan een andere leerling, omdat ik het zelf ook gebruik.
Dank je wel voor je openhartigheid voor het gesprek.
Alsjeblieft.
Je naam zullen we zorgvuldig wegpiepen.
Tof.
Tof dat je hier aan meedoet.
Ja, ik vond het erg leuk.
Ja?
Ja.
Dank je wel, Wouter.
Heel erg dank je aan Jaap voor je vragen en voor het gesprek. Om hier met z'n drieën zo te zitten, moeten we vaker doen. In gesprek met de leerlingen, niet alleen over de leerling.
Dit was een aflevering van de Nivos podcastserie. Volg ons of like deze aflevering, zodat meer mensen deze verhalen makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van AI, het Pedagogisch Appel.